op de oorlogbijeenkomst van gisteravond. Waar hij zijn het nieuwe vredesplan van de nieuwe vredesbeweging presenteerde. Althans de eerste versie daarvan, de eerste aanzet, de ideeën. Allerlei ideeën zijn erin verwerkt over Oekraïne wel geen lid hier en daarvan. Wapens hier, wapens niet daar. Inspecties, vrede, noem maar op. Ja. Uiteindelijk.
Nou ja, eigenlijk overal.
En het is een heel uitgebreid plan.
Hij gaat straks, want we hebben zijn kijk op de oorlog ook aan het eind. Ja. Daar gaat hij dat ook nog een keer maar uitleggen.
Ja. Maar toen hij dat zo vertelde, toen stond ik wel een beetje te klapperen met mijn oren, omdat er heel veel dingen gezegd werden die wat mij betreft best wel controversieel zijn of zo. Of waar je
dat Amerika
echt moet even over moet nadenken. Maar ja, hij dende er maar door met het plan. Dus dat,
Wat stoorde jou precies om het plan?
Nou, de stap 1 was dan stoppen met beschieten van infrastructuur.
En dat is niet goed. Wat is dat?
Nou, ik ben het best wel eens met de eerste 3 woorden.
Maar dat je een onderscheid maakt.
Ja, maar ik zeg stoppen met schieten en daarna hoef je niks meer te zeggen.
Leveren van wapens, wel leveren van wapens, maar nee. alleen die alleen de Russische grensregio bereiken.
Daar begon ik echt van te stuiteren. En weet je, dan heb ik gewoon last van mijn hoofd en kan ik niet meer zo goed luisteren als ik dat soort dingen gebeuren.
Maar kijk, dit is een plan niet gemaakt voor de vredesbeweging. Het is een aanzet, er staan alle dingen die moeten gebeuren, zitten erin. Alle moeilijke dingen voor het soort van oplossing of aangedragen dat dan misschien andere landen verder kunnen gaan met de onderhandelingen. Maar het is gewoon een soort karkas van onderwerpen waar ze het allemaal over willen hebben. Want die wapenindustrie heeft natuurlijk geen recht, maar wel een belang om wapens te blijven verkopen. Ja. Dus dan geef je ze wat, maar dan met een beperking. Wat ik ook vreselijk vind. Ja, ja. En dat Guido dat dan zegt.
Ja. Ja. Ja, ik vind dat moeilijk.
Laten we het interview gaan draaien, want het is ontzettend gezellig. Ja, ik heb hem hier.
Okay,
start de band. Gaan we er doorheen lullen? Nee, toch?
Nee.
Kijk, ik hoop dat het goed klinkt.
Ja, hallo, Daniel Pagier van Leenpunt. Ook bekend van televisie, maar dat was je misschien al. Je bent op het journaal geweest, ik heb het niet gezien.
Het schijnt.
Ben je uit je slof geschoten?
Ik ben enorm uit het slof geschoten.
Maar ben je nou ook zeg maar dan nu de nieuwe woordvoerder van de nieuwe vredesbeweging?
Nou, ik wil het nog even bekijken, want kijk... Inhoudelijk wil ik helemaal niks toegeven, maar ik schrok een beetje van mijn eigen woede.
Hmm.
Het was niet comme il faut, het was niet burgerlijk.
Ik heb het dus niet gezien, maar wat gebeurde er?
Nou, die man die vroeg die begon over Poetin. En toen zei ik, weet je wat naïef is? Om miljarden aan wapens te besteden zonder dat je weet wat er voor komt, dat is naïef. Weet je wat we nodig hebben? We hebben 1000 dure diplomaten nodig in plaats van heel veel tanks.
Ja. Ja, maar je hield het dicht bij jezelf. En het heeft de uitzending gehaald.
Want toen hij klaar was... het was namelijk mijn 5e interview achter elkaar. Het was bloedheet. Ik moest keihard roepen. Maar kijk, dat apparaat hier registreert ieder geluid. Maar ik denk dat ik tot thuis moet roepen. Want ik ben heel ouderwets. Ja. Dus, weet je, ik kan gewoon rustig praten. Maar
heel goed.
Nou, dus toen bij de 5e... Dat was de NOS, meneer. Dat was een aardige jongen. Ja. Ze waren allemaal aardig. En toen ging ik los.
Goed zo.
En gelukkig viel er maar bij, maar ik dacht,
Nee, maar dat maakt het lekker menselijk. Dat maakt je invoelbaar
voor
de kijker.
Maar weet je, de vraag is voor wie, hè? Eigen achterban heeft misschien een opsteker, maar kom je ook bij andere mensen? Dat is een beetje de afweging.
Andere mensen merken wel iets op.
Bij die ene twijfelen of dit wel een goed idee is. Die denken, hier is er misschien iemand die het zegt, toch?
Nou ja, er is duidelijke gedrevenheid. Ja, dat geeft
het Maar het is ook heel belangrijk dat het geluid heel hard klinkt. Want er wordt zoveel geïnvesteerd in idiote propaganda.
Ja, op die manier het geluid.
Maar ook dat klakkeloze gelul van al die mensen buiten dienst die alles maar kunnen zeggen.
Ja.
En ook over wapens. Het maakt niet uit wat je zegt.
Als ik loskom, dan begin ik in een keer beginruim te spreken. Dus dat doe ik
wel graag. Ja, goed zo.
Met 3 slag. Met 1000 dure diplomaten.
Ja, precies. Nou, dat is gewoon... Maar ja, je snuffelt al heel lang aan de politiek natuurlijk.
Ja, zeker. Ja, ik heb dat buiten... Dus,
tuurlijk, tuurlijk. Ja. Dat is ook zo. Maar ik verloor mezelf een beetje. Ja. Of misschien juist niet, maar... Dus daar zat ik achteraf mee. Ja. Ja. Of dat nou goed was. Maar ja, in deze kring vinden ze het allemaal leuk.
Ja, nee, maar je bent gewoon echt, weet je. Dit is mensen die altijd maar kalm en alles overal antwoord op weten.
Nou, er zijn in die groep waar ik nu mee werk, zijn een aantal jonge mensen. Voornamelijk mannen, maar een paar vrouwen. Die zijn goed, man.
Ja.
Echt, die zijn goed.
Schrijf ze.
En dat zijn 20ers. Ja. Hooguit 30 misschien enkeling.
Ja. Als het erbij, maakt ze groot.
En, echt, en die blijven rustig, terwijl ik wil me gaan vechten met die zoen. Nee, ik wil dat niet, maar ik bedoel...
Ja, prima. Je moet ook veelzijdig zijn.
Ja.
Nee,
leuk. Dus ja, nou goed...
Maar mijn ongefundeerde mening, want ik heb niks gezien, maar ik hoor het nu allemaal. En ik denk van, nou, volgens mij heb jij precies het goede level van anger management.
Anger management, ja, ik weet niet.
Precies het goede level. Ook, kijk, die woede moet je gewoon lekker bewaren.
In de familie heeft ook iemand een meme gemaakt van mijn laatste verbeterde kop. Ah. Als dat er ontgaat, dan ben ik zuur. Dan komen we nooit meer aan de werk. Maar gelukkig hoeft dat niet. Maar,
Nee, maar nee, ja, op zich, ik heb het allemaal helemaal gemist. Maar jij bent natuurlijk heel druk geweest afgelopen weekend.
De laatste week. Ik heb me er gewoon volledig in gestort. Ja. En vrijdag wist ik wel, ja, het was wel goed. Maar ik kon ook nog 100 keer misgaan gewoon in de uitvoering. Of omdat er iemand dwars heen kon bulderen. En er zijn ook al dingen gebeurd, de demonstratie eigenlijk liever niet had gehad. Maar ja... Dus we waren zo militant, jongen. Dat werd zo...
Was
was heel militant. Maar weet je wat er raar is?
Militant...
Er staat een nieuwe generatie... Ja, er staat een nieuwe...
Got me gunned. Got me beer. Wants to drink it. Wants to do.
Nieuwe generatie activisten. En die zijn heel erg links-communistisch georiënteerd. Terwijl misschien onze generatie meer vanuit het anarchisme vertrokken. Zo. En dat is heel raar hoe dat dan kan.
In ons programma bijvoorbeeld, wij doen over activisme, zal ik maar zeggen. Ja. En het is inderdaad 5 jaar geleden, hoor ik mensen hadden over kameraden. Dat ik echt van, hoe is het kameraden?
Ja.
Het is nog. Ja. De Vonk. Ja, we gaan ze krijgen.
Bij de Vonk waren ook kameraden.
Nou ja, je kunt het wel een keer zeggen bij wijze van...
maar het mag wel. Ik dat woord ik gebruik.
Nou, maar ik denk dat het ook wel nodig is dat het allemaal wat militanter is dan wat wij waren vroeger.
Het gaat een beetje volgens oude schablonen. En dat vind ik vreemd.
Jammer.
Die zijn toch wel...
Wat bedoel je dan?
Gewoon rode vlaggen.
Er
zijn natuurlijk ervaringen, maar die zijn ook vergeten. Maar ik hoorde ook van die Oekraïense, ik ben met die Oekraïner, die heb ik uitgenodigd. Mm-hmm. Ik heb die Oekraïner in 2018 in Kiev gesproken. Buitengewoon een scherpzinnige man. En ik had hem uitgenodigd voor die tegentop. En ze gisteren nog even alles, ik vroeg hem hoe hij de demonstratie vond. Hij vond het prachtig. Hij zei, ik heb jaren niet gedemonstreerd. En in Oekraïne was het natuurlijk allemaal rode vlag. Hij is van 15 jaar of zo. Heeft alles meegemaakt, zowel in de Sovjet-tijd als de tijd daarna, als de oorlog. En die zijn dat in Rusland, de radicalen, dat zijn de communistische jongeren die YouTube-kanalen hebben. En die zich terug... Die hebben zelf niet... het echte keiharde Stalinisme meegemaakt.
Dit is natuurlijk wel een
soort autoritaire vorm die erop lijkt.
Ja, maar die worden opgevoed met de autoritaire leugens over Stalin en zo. Ja, en Stalin die wordt helemaal geheiligd door Putin.
Maar er zijn hele vreemde verschijnselen gaande.
Ja.
En dat mensen reageren op genocide, oorlog, overal. Ja, dan zou je wel eens hoe moet je dat nou een oplossing voor zoeken? Ja. Niet, er is weinig vrolijks aan of zo. Het is
genocide overal. Ik heb een oplossing.
Als je jong bent, je bent 15 jaar of 20, en je ziet dit gebeuren en je ziet dat niemand die aan de meest minimaalste vormen van fatsoen voldoet.
Ja, als ik kijk naar mijn eigen jeugd, toen was het gewoon de bom die ging vallen. Ja. En dat ging ook gebeuren. Dit is bijna, in 1983 zijn we bijna allemaal van de aardbodem weggevallen. Ja.
Een of andere ongehoorzame Russische
admiraal. Ja, die godzijdank niet de bommen afschoot. Nee, maar ik bedoel, dat was reëel. Ja. En dat was ook mijn leven. Ik dacht ook dat ik niet zo oud zou worden. En ik was ook behoorlijk radicaal. Niet dat ik heel actief was of juist in politiek of aanslagen wilde. Hoewel, ik was wel... Ik heb dat niet gedaan, maar mentaal was ik er op zich wel klaar voor om de wet te overtreden en erge dingen te doen.
Het, uh, als je nu met die toestanden rond Gaza ziet, dat er zo weinig beweegt, terwijl het zo evident is dat er iets moet gebeuren.
Ja, en dat niemand dit wil.
Dus vorige week is er een hoge bestuurder van de VU tegen de muur gedrukt. En niet zomaar figuurlijk, hij had echt blauwe plekken.
Ja.
En er zijn, ja.
Door die
protesterende studenten die daar een kampement hadden. Er zijn er vier gearresteerd, er is een kampement opgerold.
Bij de UvA die op
bij de
route zijn?
Bij de VU.
Oh, de VU. Oké, ik was even.
Dan loop ik hem achter. Zie je wat? Ja, ik ook helemaal geen
ik weet het van binnenuit.
Hey, ik vind het een goed gesprek dit, maar het wordt zo lang. We moeten het ook nog uitzenden.
Ja, we hebben lullen gewoon.
Nee, maar we willen activisme doen. Het zitten met krakers. En krakers zijn ook, die willen ook helemaal niks zeggen. En het idee ook van. Ook met surveillance en dit en dat. Van je kan je masker, maar je stem is ook je vingerafdruk. Weet je, van als je gewoon op de radio bent, dan weet iedereen
je wie
je bent.
Je moet gewoon zeggen hoe je heet. Eigenlijk is het er niks aan. Er is maar één middel volgens mij. Dat is snelheid en massa.
Ja.
Dus je moet sneller zijn dan je tegenstander. Ja. En je moet vrienden hebben die je beschermen.
Ja,
en als je komen halen, dan ben je alleen.
Ja, maar het is net zoiets als met infiltratie en informanten en zo. Ja. Je moet gewoon daarmee kunnen leven en kunnen doorgaan. Want die informatie blijft toch nooit helemaal geheim, dit, dat. En daar moet het niet van afhangen.
De timing, de snelheid. Maar dat is ook moeilijk.
Een beetje bewustzijn met wat je met wie deelt op welk moment.
Natuurlijk. Ja. Uiteraard.
Maar soms ben je zo gefrustreerd dat je er alles uit valt.
Ja, zo.
Zeker. Hey, maar het was mooi.
Ja.
Goed.
Ja. Nou, vandaag, kijk, ik wil nou, ikzelf, deze week nog 3 vrije dagen. Maar ga gewoon voor mezelf, ik hoef niet te werken, maar ik stop er even mee. En volgende week begin ik weer voor 2 weken. En dan is het de 14e is in de weekend gelopen, dan stuur ik weer wat op.
Ja.
En dan ga ik 4, 5 weken...
Uitloggen?
Ja. Uitloggen.
Heel goed.
Okay. Nou, goed zo. Ik denk dat het heel verstandig is om af en toe even uit te loggen. Hoor.
Nee, ik ga niet meer.
Hé, hey, maar.
Dankjewel. Ik denk dat we nog wel een paar uur kunnen vullen.
Ja.
Want weet je, er is nog iets, hè?
Ja, kijk, zie je?
En dat is namelijk de naaste toekomst. Ik was wel, vorige week dacht ik stop ermee. Ik ga op stand liggen of ik doe iets waar echt niemand me kan vinden.
Zo erg.
Ja, gewoon moe.
Ja.
Maar nu denk ik. Bijeen doet mee.
Ja.
Wat stelt dat voor? Maar Bijeen doet mee. De Partij voor de Dieren is verdeeld en die kunnen we misschien wel overhalen.
Ja.
De SP doet mee. Ja. Partij voor de Dieren had toch ook weer tegen die 3,5% gestemd.
Die komen toch ook wel echt over de brug, want die kunnen het toch niet verkopen.
Ik denk eens dat de beweging met die verkiezingen omgaat. Die kun je niet laten inhuren als campagne. Organisatie voor een of andere partij. Dat zou niet slim zijn. Maar je moet wel zorgen dat het thema door hun.
Ja.
Hoe gaan we dat doen? Nou, weten jullie het? Ik ook niet precies, maar dat is wel een vraagstuk. Ja. Wendela riep het ook op.
Is belangrijk
en die verkiezingen zijn eind oktober, dus dat is een korte tijd.
Wat ik mis, is het verhaal. Want als het gaat over de oorlog. Ik zeg tegen iedereen van, we gaan al dat geld aan wapens uitgeven. Nu, hiermee kopen we 30, 40 jaar oorlog in de toekomst. Ja. Want die dingen die gaan uiteindelijk worden ze doorverkocht, uiteindelijk worden ze allemaal gebruikt.
Ja.
En je maakt ze en je weet dat het. Dus het enige wat je dus nu. Je investeert gewoon echt in 40 jaar oorlog, vluchtelingen, al die ellende. Dat krijgen we allemaal. Dat kopen we nu.
Ja.
En dat moeten we gewoon zeggen.
Ja.
En dat is het
dat
verhaal,
is een goede
vind
manier
ik.
Om het,
ja. En het is bewezen dat het, zo werkt.
Ja.
Ja. Ja, nou, dat.
Permanente oorlog in Europa. Ja, een paar jaar geen last van gehad.
Buiten Europa.
Ja, buiten Europa is altijd dan zo, maar nu blijft hier hoor.
Ja, dat. Oké. Okay.
Maar goed.
Dank u. Je moet allemaal mensen spreken.
Er moet nog meer.
Hou contact.
Dankjewel.
Ja, maar je komt wel weer terug dus daarna.
Jawel.
Nou, uitgerust.
Nee. Maar misschien dat ik. Kijk, ik heb.
Dat is einde zomer is dat.
Echt alleen maar. Echt alleen maar.
Nee.
Ik ben
alle begin.
Dus het is.
Dank u. Terug naar de studio.
Ja. Terug naar de studio.
Dankjewel. Hier studio.
Naast de
Kabouterbrug.
Ja.
Magische wijze. Schakelen we terug naar de studio bij de Kabouterbrug.
De Kabouterbrug. Ja, wat pushen je als je met André? Activisme, kunst, cultuur, actualiteit was het.
En interventies
en herbelevingen.
Want er was tijdens dit interview weer een hele grappige interventie van een
voorbijganger.
Een voorbijganger, laten we het zo maar noemen.
Die de microfoon vond openstaan.
Ja, heerlijk. En eerder al was er Kabouter Max die ook een interventie pleegde tijdens het praatje van Wendela. Vooral na afloop daarvan.
Ja.
En nou ja.
Dat was ook een succes.
Ja, ja, we staan allemaal onder spanning. En daardoor gebeuren gelukkig af en toe hele rare dingen.
Ja.
En Jo had zich gemeld.
Jo, kom eens door. Want vind je dat ik nu Lumumba moet spelen?
Nu al? Is dat geen taranga?
Nee, dat is juist voor hier.
Oh.
Daarom zit ik zo aan te jagen. Dat ik denk van, zo past het niet.
We hebben een onderwerp.
Nou, absoluut. Jo is wezen interviewen. Terwijl wij hier met onze benen op tafel zitten, draaien we banden af. Ja, virtueel dan. Het beweegt niks. Niks draait. Is Jo ook gewoon eruit gesprongen? Jo has left the meeting.
Oh jee.
Nou. Oké, dan moet ik gaan lezen wat hij me heeft opgestuurd.
De Schipholbrand, 26 oktober 2005. Niet vergeten. Oh nee, dat gaat natuurlijk ergens anders over.
Sorry? Nee, ik zie wat je me allemaal heeft opgestuurd.
Ja, er zijn nog wat aardige fragmenten. Van de geluidsopname van de NAVO-top het begin gisteren morgen. Waar de YouTube-stream nogal verstoord was. En dat was een heel mooi effect. En er werden echt bizarre dingen gezegd. Dus het was heel fijn dat daar zo'n heerlijke storing overheen kwam. Ik heb het bewaard. En daar gaan we nog meer van horen. Het is materiaal dat vraagt om werk. En ik denk wel dat we dat een keertje gaan doen. Kun jij dat afspelen nu zo of niet? Of is dat...
Ik was totaal afgeleid. Wat jij mij hebt opgestuurd. Die geluidjes.
Ja.
Ja, wat ik even tussendoor wou zeggen is agenda dingetje. Want het is nu, heb ik het hier 3 minuten over 1:30. Maar straks om 3:00 is in Noord Immigration Detention. What to do when you are arrested? What are your rights? How to avoid detention? We will discuss the consequences of detention, how to avoid it, and what to do when you are placed in detention. This is an opportunity to ask the questions or simply learn about this important topic. En waar is dit nou? Wereldhuis, Nieuwe Herengracht, 18.
Ja, je zei in bij het Noord, zei je.
Dat had ik gezegd, dus het is niet waar, niet in Noord.
Nee.
Dus
Nieuwe Herengracht.
Metrostation Waterlooplein en dan... Aan de ene kant erbij. Bij het namenmonument is meer Nieuwe Herengracht. Die kant, daar, dat hoekje. Om 3:00 straks. Over detentie.
Ja.
Immigratiedetentie.
Dat zou ik even dat gezegd hebben. Dat is een belangrijke bijeenkomst. En ik overweeg om even te kijken of ik daar kan binnendringen. Maar...
Zal ik ondertussen wat van jouw geluidjes laten horen?
Dat... Kijk, kijk. Ja.
Fragile governments and migration. This is one of the reasons why we constantly
because één kant is gestoord.
China is not best companies in the top 10 defense companies. They might want to
Ik weet zeker dat het kwaadwillende Russen zijn die dit doen. Ophouden, Fuzzy Bear.
Anderhalf uur lang heeft het geluid van de NAVO-top dus zo geklonken.
Ja.
Met links het normale geluid.
En
rechts het over de kop gegaan compressie-algoritme. Wat gewoon echt helemaal te wauw ging.
Ja.
Dus het zijn prachtige effecten. Een ander hoogtepunt was natuurlijk de slime-toestand. En ja, als we dan toch actueel zijn, dan kunnen we misschien...
En nog even actueel, de groep in Den Haag is naar het tankstation gedreven.
Oh!
Zitten op de grond bij het tankstation.
We hebben nieuws uit Den Haag van de A12.
Mensen die naar XRTV kijken die wel geluid hebben, die weten dat al lang. Wij hebben geen geluid, dus ik leid het af aan de ondertitels.
Zal ik even kijken of ik nog pit heb daar? Ja, het ziet eruit alsof ze ook al geketteld zijn, of niet?
Gekesteld.
Ja, ik zie een ruime hoeveelheid politie rond de activisten staan. Mm-hmm. En ja, er wordt iemand geïnterviewd, maar wij hebben geen geluid.
We hebben geen geluid, helaas.
Helaas.
Goed, aldoende leert men. Maar hij toch...
Ik probeer ondertussen een ander kanaal te openen.
Ik heb live een uitzending mee. Misschien kunnen we een beetje draaien, zodat wij de mensen op de achtergrond hier hebben. Kunt u uitleggen wat wij hier doen? Wat is eigenlijk, waarom zitten wij hier?
Extinction Rebellion is hier voor demonstratie waar wij de A12 blokkeren. Dat is helaas niet gelukt, ze werden tegengehouden hier bij de Zuid-Hollandlaan. Met veel geweld zijn ze weggeplaatst. Ik kwam hier eigenlijk alleen om het te filmen. En de politie vond dat ik daar alsnog bij de demo hoorde. Terwijl ik 3 keer aangegeven van niet. En mijn collega wel weg mocht, mijn witte collega. Maar ik moest wel bij de demo. Nu zit ik hier.
Ja. Opgevallen dat gemaskeerde politie langskwam. En bepaalde demonstranten
mensen
eruit
pikten.
Wat vindt u daarvan?
Ja, natuurlijk gaat de politie proberen om natuurlijk de leider van zo'n demo eruit te pikken, zodat het les minder georganiseerd is. Ja, het is natuurlijk schandalig dat je democratisch moet demonstreren en hoe de politie hier handelt, ja, is gewoon belachelijk. Als je dat zo nodig bij de politie wil horen, laat dan je gezicht open zien, lijkt me.
Ja. Maar zoals we weten is de organisatie van bijvoorbeeld XR is helemaal niet top-down. Of zo. Nee. Het is allemaal een heel plat
worden. Oh ja, nou valt hij weer stil. Ja, het is verpand wat die man daar beschreef, is wat mij ook overkwam bij de kappen met kolen.
Je staat erbij en dan word je gewoon gearresteerd terwijl je echt verslag doet.
Ja, en dat, was, nou, dat ging toen in 2 golven. De eerste golf werden alleen de activisten gearresteerd en naar de cel gebracht en weer vrijgelaten. Toen kwamen ze weer terug met z'n 7e en die zijn toen weer gaan activeren, zeg maar, wat activisten doen. Dus die gingen steentjes weghalen en die werden op een gegeven moment gesommeerd om weg te gaan. En dat deden ze niet en toen werden ze opgepakt. En ik stond erbij, keek ernaar, met een open microfoon. Heb ze enorm duidelijk gemaakt dat ik gewoon alleen maar een microfoon had. Maar werd toch... opgepakt en afgevoerd. En deze jongen dus ook. Terwijl die alleen maar met de camera stond.
Ja. Om nog na te luisteren op archive.org.
Ja.
Op een avontuur.
Ja, ja wat een avontuur was dat, ja.
Ja, inderdaad. Met,
uitzenden vanuit de arrestantenbus.
De arrestantenbus.
Vanuit het politiebureau zelfs.
Ja. Ik moet even... Is Joost nog steeds niet terug, hè? Nou ja, zal ik dan, dus ik was dus op weg naar...
Maar was het de afspraak dat jij dat ging doen? Of wat ik is de status van deze toestand?
Dus ik moet maar vooral zelf zo gaan aankondigen.
Ah.
Dus ik moet nu ben ik weer kijken.
Ondertussen luisteren we naar de muziek van de activisten op de A12. Of althans op het tankstation waar ze naartoe gedreven zijn. Waar ze geketteld zijn door de politie. En daarom ben ik dus niet daar, omdat ik verwachtte dat me zoiets zou kunnen gebeuren vandaag ook daar.
Ja, precies.
Zeker gezien de massale politieaanwezigheid op de A44 afgelopen week. Ik heb die beelden zitten bekijken. Nou, dat is echt...
Ik heb gevonden de tekst van jou. Dit jaar viert de Democratische Republiek Congo 65 jaar onafhankelijkheid van België. 100 jaar geleden werd daar Patrice Lumumba geboren, een visionair leider, revolutionair denker en cruciaal figuur in de Congolese vrijheidsstrijd. In 1960 werd hij de eerste democratisch verkozen premier van het nieuwe Congo. Lumumba's leven werd bruut afgebroken, maar zijn gedachtegoed leeft voort. Hij geloofde in een vrij en zelfbepaald Afrika, in collectieve verantwoordelijkheid, waardigheid voor Afrikanen en zag in taal, onderwijs en solidariteit de kracht van de bevrijding. Tijdens Letters to Lumumba staan we stil bij zijn erfenis. Wat betekent Lumumba's denken voor ons? Er wordt even gebeld. Voor ons in het heden, hoe spreekt hij tot de huidige generatie denker? We duiken deze avond in met schrijver en denker Sibo Rubisa.
Komen demonstreren.
Kanobaba. Jo heeft het namelijk een interview.
U weet het waarschijnlijk al, maar ik zeg ze toch nog maar even. Er zijn vandaag 3 eisen waar we aandacht...
Dat was op eisen.
Vond ik wel heel...
Stop de genocide in Gaza. En stop het racisme en fascisme. En stop de fossiele vernietiging.
Ja, stop de fossiele vernietiging.
Waar de wereld aan van kapot gaat. De consumptie van het Westen. Die alles vernietigt. En waardoor we een noodklok moeten luiden. En zeker op de dag als vandaag, als de hele wereld meekijkt. Willen we die noodklok heel duidelijk laten klinken. Met elkaar. Met alle bewegingen die hier aan meedoen. Politiek kan niet samenwerken. Maar wij als beweging kunnen wel samenwerken. En we hebben hier ook allerlei zusterpartijen. Hier. Oh, de...
Ah, er zijn ook beelden van de support demo op de XRTV. Die zal dan op de koekamp zijn.
Ik stop even, want ik hoor achter me staan ook een groep mensen die de A12 op horen. Andere kant. Die worden nu besproken door de politie. En hier wordt er nog steeds fijn gezongen. Nou,
dan bij deze een boodschap aan alle krakers in Nederland.
Ze zijn allemaal niet aan het luisteren, ze zijn al hun huis aan het kraken. Nieuwe huizen.
Ja, als je nog niet aan het kraken bent, ga dan nu kraken. Dit is een oproep om nu te gaan kraken.
Achter. Misschien kunt u het zien.
Alle uniformen zijn verzameld in Den Haag. De rest van het land is veilig, omdat daar geen NAVO is.
Wordt het misschien ook.
Ga kraken.
Klinkt iets
wat
door
niet
de
mag,
van
dat
de
kan nog steeds.
Niet horen.
Ondertussen wachten we eigenlijk een beetje op Jo, denk ik. Of...
Maar daar is
ook,
in ieder geval
ja, ik heb de inleiding al gedaan. Nu ben ik het liedje, de track weer aan het opzetten.
De Mumba track.
Het probleem is dus dat mijn muis niet doet wat een muis meestal doet.
Oh.
Er zitten bestandjes onder de muis geklemd die ik niet kwijtraak. En dat beperkt de mogelijkheden der muis enorm. Zullen we even ergens boven?
Rechtsklikken?
Ja, het gebeurt me elke keer. En dan wordt het ding gewoon helemaal gereboot voor de titel.
Oh, jezus. Nou, we hebben een...
Oké.
Moeilijke Linux.
Ik dacht, wat we nu horen uit Den Haag, ben ik ook wel heel blij mee.
We staan hier...
Dat het de stream loopt, dat we geluid...
Bij een veegvinger, die het helaas niet gehaald heeft. Maar er staan ook allerlei supporters. Ik ben er één van.
En ja, er worden soms ook zinnige dingen gezegd.
Helden dus, die hier
horen we graag op radio.
Die hier zo tegenover de politie staan. Ik had vanochtend zelf een rondje gemaakt. Even te kijken hoe de situatie was. En het was heel intimiderend. En toen ik hier aankwam, werd ik mij dus verteld dat ik hier achter deze elektriciteitshuisjes moest staan. Terwijl daar andere mensen stonden, maar dat bleek van de pers. Dus werd ik achtergezet. Kijk, fijn dat er steeds steviger gezongen wordt. Dat is wel echt fijn voor je kriebels in je buik. Wat we toch wel hebben. En, deze vrouw kwam ik vanochtend tegen.
Yeah, and I know, and it's not to, to slime this deal, but it's working. It's working.
Oké, maar nu dan.
Dit is de livestream van XRTV. Vindt u dat goed?
Ja.
Ja?
Dat vind ik wel goed.
Ja, dat vindt u heel goed.
Ik ga maar uitspelen.
Wat...
dit is de livestream van PSJM op Radio Paddepoel.
En dan nu Guido van Leemput. Kijk op de oorlog van 24 juni 2025.
Een vredesplan in tijden van bewapening en oorlogsvoorbereiding. Mijn kijk op de oorlog in Oekraïne op 24 juni 2025. Vandaag duurt de oorlog in Oekraïne 40 maanden. 3 jaar en 4 maanden. Het is een vreselijke uitputtingsslag geworden. Wij staan hier voor de 78ste keer op het spui en al die tijd zijn er 2 dingen gebeurd. 1 waar we voor gewaarschuwd hebben, namelijk de escalatie van de oorlog in Oekraïne in steeds grotere gebeurtenissen ook elders op de wereld. En 1 waarop we gehoopt hebben en waar we hard aan gewerkt hebben, dat is de vorming van een sterke anti-oorlogs- of vredesbeweging. Dat laatste begint nu te komen. Dat werd tijd. Maar afgelopen zondag kwamen meer dan 5000 mensen in Den Haag tezamen in een demonstratie voor vrede en rechtvaardigheid. En dat brengt me op de volgende punten. De uitputtingsoorlog in Oekraïne, de aanval op atoominstallaties in Iran, de kernbewapening, de wapenwetloop in Europa, de NAVO-top in Nederland en een vredesplan voor Oekraïne en Europa. De uitputtingsoorlog in Oekraïne. De oorlog in Oekraïne kent niet alleen een gruwelijke vorm in de lange frontlijn door het oosten van Oekraïne. Ook de luchtaanvallen van Rusland op het land en omgekeerd gaan onverminderd voort. Bij dagelijkse luchtaanvallen met drones en raketten vallen vele burgerslachtoffers. De Russische druk op het Oekraïnse front blijft aanhouden, maar vordert onverminderd traag. Oekraïne boekt amper vooruitgang en iedere kleine opmars wordt teniet gedaan door een paar stappen terug. De Oekraïnse socioloog Volodymyr Ischenko sprak afgelopen zaterdag op de tegentopconferentie in Den Haag en hij was zeer somber gesteld over de toekomst van Oekraïne. Had Oekraïne in 1990 nog 52 miljoen inwoners bij een langdurige oorlog en slecht herstelplan, zou dat aantal dramatisch kunnen teruglopen tot misschien maar 15 miljoen aan het eind van de 21ste eeuw. De oorlog kost Oekraïne de kop. Daarbij komt dat de oorlog een klassenprobleem is, waarbij arme mensen naar het front moeten en rijken zich als gevolg van omkoping of verblijf in het buitenland kunnen drukken voor de risico's van dood en verminking. Als het zo doorgaat, wacht Oekraïne het lot van Syrië, aldus Ischenko. Inmiddels zwakt de politieke steun in de Oost-Europese buurlanden voor Oekraïne sterk af. Na iedere verkiezing in één van deze landen komen er politici aan de macht die afstandelijker tegenover de Oekraïnse positie in de oorlog komen te staan. En de VS zullen geen wapens meer aan Oekraïne leveren, aldus de minister van Defensie, Hegseth. En dat alles betekent dat de Oekraïnse positie zwakker wordt. Ook op de NAVO-top in Den Haag vandaag wordt Oekraïne terzijde geschoven. De directe onderhandelingen waarvan er inmiddels 2 ronden zijn geweest tussen Rusland en Oekraïne hebben een ruil van krijgsgevangenen opgeleverd en van de lichamen van in totaal 6000 gesneuvelde Russische en Oekraïnse militairen. Voorlopig is dat alles. De Russische bombardementen moeten de Oekraïnse positie ondermijnen. En Poetin heeft beloofd om na 22 juni, en dat is dus deze week, een nieuw voorstel voor onderhandelingen te doen. Dan komen we op punt 2, de aanvallen op Iraanse nucleaire installaties. 12 dagen geleden opende Israël een aanvalsoorlog tegen de atoomfaciliteiten van Iran. En hoewel de atoominspecteurs van het IAEA onregelmatigheden hadden geconstateerd, stelden ze niet vast dat Iran een atoombom maakt. De gezamenlijke Amerikaanse inlichtingendiensten kwamen tot dezelfde conclusie. Maar de Mossad, de Israëlische inlichtingendienst, kwam tot een heel andere conclusie. Namelijk, Iran heeft bijna een atoombom. En voor de regering van Israël, zelf een kernwapenstaat, was dat het zijn om de aanval in te zetten. Israël ontbeerde de bom om de diepgelegen installaties te raken. En de VS waren zo onverstandig om afgelopen zaterdagnacht die taak uit te voeren met B-2-bommenwerpers en zogeheten bunkerbusterbommen. En afgelopen nacht is er een zeer kwetsbaar staakt het vuren afgesloten. Het belang van deze ontwikkelingen voor onze actie en de nadruk op de oorlog in Oekraïne zit in de escalatie. De uitbreiding van oorlog en het gemak waarmee aanvalsoorlogen zelfs op atoominstallaties worden geopend, is ongehoord. We hebben escalatie vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne als een motor gezien in de botsing tussen regionale en internationale grootmachten. En dat nachtmerriescenario voltrekt zich nu. Dan komen we op de kernbewapening. En aansluitend hierop, en verwijzend naar onze eis van een kernwapenvrij Europa, wijs ik op een nieuw jaarboek van het Zweedse onderzoeksbureau SIPRI, dat een enorme verhoging vaststelt van uitgaven voor kernwapens. En de hoofdconclusie is: de 9 kernwapenstaten, waaronder Israël, werken verder aan modernisering en uitbreiding van ieders kernwapenarsenaal. Ook is het aantal landen toegenomen dat zegt kernwapens op gegrondgebied te willen hebben, zoals Nederland deelt in de kernwapens van de VS. En dit is naast de oorlog in Iran zeer verontrustend. En dan kom ik op de wapenwetloop in Europa. Vandaag begint de NAVO-top in Den Haag. Hoofddoel van die top is een gigantisch bewapeningsprogramma dat door de NAVO-landen moet worden afgesproken. De VS eisen van de NAVO-bondgenoten een jaarlijkse verhoging van de defensieuitgaven tot 5% van het bruto binnenlands product. En dat geldt niet voor de VS zelf, maar wel voor de anderen die dit geld in de Amerikaanse wapenindustrie moeten besteden. Spanje heeft openlijk bezwaar gemaakt en ook Slowakije en België zullen hier tegen ingaan. Misschien niet op deze top, maar wel in de komende tijd. De NAVO wil dat over 10 jaar alle leden 5% aan defensie gaan besteden. En dus een enorme militarisering zal gevolg zijn en zal in toenemende mate verzet oproepen onder de bevolking van vele NAVO-landen. Anti-oorlogsbeweging in Nederland en Europa. Het heeft even geduurd. We hebben hier altijd voor gepleit en ook hard aan gewerkt, maar er staat nu een anti-oorlogsbeweging op. Afgelopen weekend organiseerden we een tegentopconferentie. Ook was er onder de titel Protest voor Vrede en Rechtvaardigheid een dynamische, strijdbare anti-oorlogsdemonstratie. Met ruim 5000 mensen demonstreerden we niet alleen tegen de NAVO-top, maar vooral tegen de militarisering van de hele maatschappij en de ongehoorde bewapeningsplannen. Dit moet het begin van een grote, veel grotere beweging worden. En dat is nodig om de oorloghitsers de voet dwars te zetten. Er waren oorlogtegenstanders uit 20 landen om te zoeken naar samenwerking voor een internationale beweging tegen oorlog. Ook afgelopen zaterdag waren er grote demonstraties in Rome tegen de plannen van de NAVO. In die acties waren ook vakbonden betrokken en er waren tienduizenden deelnemers. Dit alles kan niet meer dan het begin zijn van een internationale beweging die broodnodig is om de oorlogsvoorbereidingen te stoppen. Dat brengt me tenslotte op het vredesplan voor Oekraïne en Europa. En het gaat daarbij niet alleen om het keren van oorlogsvoorbereidingen, ook het stoppen van de oorlog in Oekraïne is van groot belang. In de kringen van de tegentopcoalitie is er de afgelopen maanden nagedacht over wat een realistisch vredesplan zou kunnen zijn. Het plan is dus niet van de tegentopcoalitie, maar een discussiestuk van enkele actieve leden in die coalitie. Het gaat om een gefaseerd plan waarvoor de vredesbeweging zich zou moeten inzetten. Ik richt me hier op de hoofdpunten, zie voor de details het plan zelf. Het bevat 3 fasen, voor het eerste half jaar, de korte termijn, een middellange termijn van 2 jaar en tenslotte een lange termijn van 10 jaar. In de eerste fase, nu dus dit kalenderjaar, gaat het om het stoppen van aanvallen op elkaars burgerdoelen en energieinfrastructuur. En dat moet worden gecontroleerd door de OVSE. Daarnaast moet er zo snel mogelijk een staakt het vuren komen. De NAVO verklaart dat het besluit van 2008 wordt herzien en Oekraïne zal geen lid worden van de NAVO. Rusland accepteert dat Oekraïne lid wordt van de EU. En als onderdeel van het toetredingsproces zal Oekraïne daarbij ook moeten zorgen voor de bescherming van de rechten van minderheden. Europese landen en neutrale BRICS-landen zoals Brazilië, Zuid-Afrika en misschien India nemen het verdere onderhandelingsproces over onder dankzegging aan de VS voor de tot nu toe verrichte inspanningen. Een dergelijke onderhandelingscoalitie komt tegemoet aan de behoeften van Oekraïne voor bemiddeling en steun. In de tweede fase wordt een blijvende vredesovereenkomst uitgewerkt, waarbij een gedemilitariseerde zone wordt afgesproken en een ruimere zone waar zware wapens worden opgeslagen in depots. Dit alles gecontroleerd door de OVSE en VN-troepen. Ook worden geen westerse troepen naar Oekraïne overgebracht. Maar er komt wel blijvende militaire en financiële economische steun aan Oekraïne. Zij het dat er geen wapensystemen worden geleverd die verder reiken dan het Russische grondgebied. De besprekingen over de vernieuwing van het strategische kernwapenverdrag New START en een vernieuwde versie van het INF-verdrag moeten worden begonnen. Hiervoor is de deelname van de VS wel degelijk vereist. Ten slotte voor de derde fase, een lange termijn van 10 jaar, worden referenda gehouden in alle bezette gebieden onder regie van de VN over waar de bevolking bij wil horen. De wederopbouw van de gebieden aan beide kanten van de frontlijn wordt georganiseerd, mogelijk gefinancierd door bevroren Russisch kapitaal. Ten slotte moet de oplossing van de oorlog in Oekraïne plaats hebben binnen het ruimere kader van een nieuwe Europese veiligheidsstructuur. Wat betreft de nucleaire aspecten hiervan, moeten de VS daar hierbij wel betrokken worden. Kernontwapening en een Europese kernwapenvrije zone moeten onderdeel zijn van die nieuwe veiligheidsstructuur. Tot slot. Dit plan staat open voor discussie en moet ook in ministeries en politieke partijen worden ingebracht. Het is een alternatieve kijk op de ongebreidelde bewapening. Het kan ook de druk wegnemen van de bewapening zoals die deze week door de NAVO wordt vastgesteld. Maar hoe dan ook worden alle mensen die tegen de oorlog zijn opgeroepen om de anti-oorlogsbeweging te versterken. Graag tot de volgende keer.
Agenda.
Ja, want we hebben echt een bijzonder drukke agenda. Zo meteen om 3 uur. Zoals Bart net zei, is er de Immigration Detention Information Talk op de Nieuwe Heergracht. In het Wereldhuis. En vanavond om 7 uur is er in Okkie weer een heel bijzonder community event. En dat is Draw Naked People.
Oh, dat is weer Draw Naked. Ik ben nog steeds niet geweest.
Ik ook niet. En het schijnt nogal populair te zijn. Hmm. Dus als je daarheen wil, ga op tijd. Want dan is het vol. En het is heel duidelijk dat vol is vol.
Oh ja? En is het al snel vol?
Ik denk dat ze geen 200 mensen binnenlaten bij mensen teken sessie. Geen idee. Maar ga dat zien. Dat is leuk. En dat is, volgens mij is dat heel inspirerend en bevrijdend. Vrijdag is er iets heel leuks in Nijmegen. Daar is de Nijmeegse Heksennacht. En daar wordt een mars gelopen voor veiligheid voor iedereen. Zullen we maar zeggen. En dat is in Nijmegen. Als je niet zo ver kan gaan, dan kun je naar het Groene Veld in het machinegebouw. Daar wordt een album gepresenteerd van de fameuze Amsterdams, Zeelands, Nederlands, internationaal gerenommeerde band Spons en Draad.
Oké.
Dat is echt een ontzettend leuke band. Ik weet niet zo goed hoe ik die muziek moet omschrijven. Maar ik denk dat het wel iets met psychedelisch moet zijn.
Ja, misschien wel, ja. Spons en Draad.
Ja, gaat
ook een beetje een soort muziek terwijl je het huis schoonmaakt.
Nou,
draad, ja. En
ze hebben wel eens geprobeerd om spinnen-LSD te voeren.
Vereniging van Huisvrouwen, moet ik dan aan denken. Spons en Draad.
Ja, dat is vrijdagavond. Dan zaterdagmiddag is er op het Museumplein in Amsterdam is er een demonstratie die heet MOVE. En dat is een demonstratie voor vrije migratie en vluchtelingenrechten voor iedereen.
Ja.
En dan later is er een heel raar gebeuren dat heet Wanderlust. Dat is om 16:30. Dat speelt zich af in, hoe heet dat ook alweer? In de Pleinkamer op het Lambertus Zeilplein. Mm-hmm. Is een evenement waar Spooky Jay en Asget Thompson iets gaan doen.
Ja.
En het is, ik heb geen idee, ik weet wel een beetje uit welke hoek deze informatie komt, maar pin mij er niet vast, ik weet van niks. Misschien ga ik er wel heen.
Ja.
En dan zullen we het wel weten.
Ja.
'S Avonds dan, zaterdag, is er in de Okkie het First Timers Fest. En dat is heel leuk, want dat is onderdeel van, hoe heet het ook alweer, het Vrije Ruimtefestival. Maanden geleden was er in Okki ook een first-timers gebeuren. En toen was er een soort van meet-up van mensen die dachten van, nou, ik kan wel een beetje muziek maken, maar ja, ik wil wel in een bandje.
Ja.
Dus er was een soort, hoe zeg je dat? Een soort...
Play with other people.
Ja, een markt voor nieuwe bandjes. En dan begon iemand te roepen van... Hey, ik wil space rock maken.
Ja,
en
dan, natuurlijk. Dat wil iedereen tegenwoordig.
Zag iemand dat hij dacht van... Ja, oh, daar wil ik ook in zitten. En dan, zo gingen er spontaan bandjes gevormd worden die avond. Oh, die dan een beetje gingen jammen, een beetje klooien... een beetje laten zien wat ze kunnen. En nu, komende zaterdag dus... In de Okki worden die bandjes die worden gepresenteerd. Die gaan voor het eerst optreden. Die hebben afgelopen maanden samen geoefend, geruzied. Ik weet niet wat ze allemaal gedaan hebben. Maar daar, het resultaat is zaterdagavond te horen. Tenminste, als je dan niet naar het machinegebouw gaat op het Groene Veld. Want daar is een ding dat heet de Tweede Werving.
De Tweede Werving.
Ja, en dat wordt gepresenteerd door ADM en Uitzendbureau. Nou, ik weet niet wat dat is. Maar mijn persoonlijke trigger was dat de Teenage Tits daar spelen.
Aha. Nou, en, hoe heet dat gebouw? Op het Groene Veld.
Ja, het machinegebouw.
Het machinegebouw.
Op het Groene Veld. Mm-hmm. Ook spelen daar Steekpartij.
Oh, Steekpartij, die heb ik gezien.
En Slitherer.
Ja, Steekpartij.
Is dat leuk, Steekpartij?
Ze hebben een geweldige zangeres. Wilde zangeres.
Oké. Okay.
En wilde band ook gewoon. En gewoon die naam al, Steekpartij. Dan weet je van, die gaan ervoor.
Ja. Ja, nou, ik verheug me daar enorm op.
Het hakt erin, de Steekpartij, ja. Dat.
En dan als klap op de vuurpijl voor dit weekend is er op zondagmiddag om 4:00 bij de Koon. Oftewel de Sotho Koon. De door Sotho toegeëigende kunstwerk voor het Stedelijk Museum.
Yeah.
Met die drie hele grote metalen flappen. Die zo rechtuit steken op de hoek van, van het bad. Ik krijg nu een dit is
bad.
Het onderaanzicht wat je hier op deze
flyer die flappen ziet. Met een bad. Echt, ik ga me beter opletten.
Het is een heel mooi gebouw. En, oh shit, nu ben ik even net die informatie kwijt. Verdorie. Wat ik wou zeggen is, die koon die wordt dus door het Sotho Festival al jarenlang gebruikt. Okay. Als stage voor rare gebeurtenissen die verband houden met geluid. En komende zondag om 4:00 is daar een optreden van Choco Moene met Fred Marty. En dat gaat een combinatie van elektronica en een contrabas worden. Verder spelen daar Frank Vis. Bekend.
Ja, Frank Vis.
Ja. Weirdo. Met heel veel draadjes.
Weirdo ook.
Sorry, Frank. En daar speelt dan ook nog Borskimo. Glockenspielkies. Zijn dat? Klokkenspel of zo. En dat zou wel eens iets te maken kunnen hebben met iets anders. Maar goed, dat weet ik allemaal niet. Dus dat was de agenda voor dit weekend.
Nou,
ze hebben genoeg te doen. Elke dag wat leuks.
Volstrekt. Dan gaan we nu even naar het chirurgische deel. Want dit wat je nu hoort, dat is er niet.
Oh.
En we knallen zo naar het eind van het programma gezien de tijd en richting eindtune.
Oh, de tijd. Oh.
Dus ik ga dingen afkondigen die je nu niet hebt gehoord.
Oh,
even, dit is wel heel bijzonder.
Dag lieve luisteraar. Ik check vast uit, want ik begrijp niks van deze afloop. Dus tot de volgende week.
Ja. Ik hoop dat het goed komt. Eindtune.
En we gaan nu luisteren naar een interview wat Jo had met... Oh,
ja.
Was ik dat?
Ja, dat, ik kan niet anders, ik kan niet los veden zonder jou ook te veden. Dus daarom heb ik je er gewoon even uitgetrokken. Met een harde kut, hè, natuurlijk.
Ja, dat was de beroemde harde kut van Patapoe Action.
Oké, nu aandacht voor Jo.
We gaan dromen met en over Lumumba. Met Sibo Rugwiza Kanobana. En dat is eigenlijk omdat vandaag de dag de Republiek, de Democratische Republiek Congo 65 jaar bestaat. Onafhankelijk van België. Maar ook omdat 100 jaar geleden precies Patrice Lumumba werd geboren. Volgens de organisatoren van het herdenkingsweekend in de Nieuwe Liefde en Felix Meritis in Amsterdam was hij een visionair leider, een revolutionair denker en een cruciaal figuur in de Congolese vrijheidsstrijd. In 1960 werd hij de eerste democratisch verkozen premier van het Nieuwe Congo, maar zijn leven werd bruut afgebroken. Daar wil ik even beginnen. Sibo, jij hebt een boek geschreven, Lumumba's Droom. Maar die werd dus bruut afgebroken. En de vraag is of die nog voortleeft. Even terug in de geschiedenis. Dat leven werd bruut afgebroken. Hoe werd dat afgebroken ook alweer?
Ja, dat is een heel lang verhaal. Daar heeft Ludo de Witte ook een boek over geschreven. De moord op Lumumba. Dat ook het onderzoek naar wie is verantwoordelijk voor die moord heeft in gang gestoken. Dat is een boek uit 1999, 2000. En het heeft nog geduurd tot 2022 voordat de Belgische overheid haar officiële excuses heeft gepresenteerd. Want de Belgische overheid en de CIA zijn betrokken bij die moord.
Ja.
Maar dus hoe is dat gebeurd? Ja, Lumumba is eerste minister geworden via democratische verkiezingen. En was dus de eerste minister in 1960, op 30 juni 1960. Maar 7 maanden later was hij vermoord. Dus heel lang heeft hij niet kunnen fungeren als eerste minister. En dat heeft veel te maken met het feit, ja, je vroeg me van hoe zit dat met die moord? Het is een heel complex verhaal van verdeel- en heerspolitiek, van het betrekken van lokale rebellen, die uiteindelijk ook wel, zij hebben de trekker over. Ja, zij hebben hem eigenlijk geëxecuteerd.
Stroommannen.
Ja, dat kan je wel zeggen. Want de bedoeling van de Belgische overheid was weliswaar om de onafhankelijkheid te geven, tussen grote aanhalingstekens, maar die ook onmiddellijk te ondermijnen. Door natuurlijk de mensen zoals Lumumba te discrediteren en niet te erkennen als legitieme bestuurders. Ook al hadden de Belgen erop aangedrongen dat er democratische verkiezingen waren en dat hij die democratische verkiezingen had gewonnen. Nee. Maar natuurlijk, Lumumba werd dan beticht van een communist te zijn, wat helemaal niet waar is. Van een anti-Belg te zijn, van tegen witte mensen te zijn, van aan te zetten tot geweld, et cetera. Dus een polemische figuur.
Ja.
Dat zijn allemaal dingen, dat ze allemaal zwartmakerij.
Kortom, hij is vermoord door de CIA en de Belgische regering.
Ja. Ja.
Maar die droom, hè? Die droom. Want wat was zijn, visie? Kun je dat in een paar zinnen zeggen?
Mijn boek gaat niet over zijn moord. Daar is al veel over geschreven. Ook al bestaat er daar nog heel veel misvattingen over. Maar daar gaat mijn boek niet over. Mijn boek gaat echt over zijn gedachtegoed. Over wat hij te zeggen en te schrijven had. Want in mijn ervaring is Lumumba weliswaar gekend als een vrijheidsstrijder die vermoord werd. Maar dat hij een denker was, dat hij een intellectueel was, dat hij zelf heel veel heeft geschreven en gereflecteerd over de kolonisatie en over wat moet er gebeuren na de onafhankelijkheid, daar is eigenlijk heel weinig gekend over. Lumumba is voornamelijk een icoon, een symbool, maar het feit dat hij ook iets te vertellen had en dat hij de inhoud die hij te vertellen had, moet geplaatst worden in een langere traditie van zwart verzet, dat is eigenlijk niet zo gekend. En het was vooral die inhoud, die als men het heeft over de inhoud van Lumumba, dan maakt men eerder associaties van een oproerkraaier, iemand die conflict uitlokte. Maar dat is
een heel verkeerde. Wat is voor jou zijn belangrijkste bijdrage aan het Afrikaanse denken?
Nu vraag je mij om één ding uit te lichten, terwijl dat er zoveel dingen zijn die belangrijk zijn.
En, ja, heel streng.
En ze zijn ook altijd wel in te haken op wat Kwame Nkrumah te zeggen had, op wat Thomas Sankara te zeggen had, op wat Amilcar Cabral te zeggen had, op wat Nyerere te zeggen had. Al die, er is heel veel overlap. Dus ik denk ook niet dat het de gedachtegoed van Lumumba uniek is. Maar de ervaring is misschien wel uniek, omdat het gaat over Belgisch Congo. En dus over, dat, over een heel specifiek land, dat Fanon ook noemde, zei als, dat, dat de, als, als Afrika een revolver is, dan ligt de trekker in Congo. Ja, daar toon je ons de voorpunten van de aarde.
Ja, nu, ik heb een heel oud exemplaar en dat is nog van 50 jaar geleden.
Ja. Ja. Maar goed, maar zonder te veel in detail te willen gaan.
Die wordt ook herdacht in deze dagen. Vandaag zelfs in Amsterdam. Ja.
Ja.
Sorry.
Ja.
Dus hij is onderdeel van een hele generatie eigenlijk van politieke denkers in Afrika. Het hele continent. Ik zou Senghor daar ook bij willen rekenen. Van mm-hmm. Senegal. Maar... Mm-hmm. Ja, er moet toch iets uitspringen, behalve het feit.
Ja, dat wou ik zeggen, maar je onderbreekt me elke keer. Ja. Daar wou ik het over hebben. Dus als ik toch een aantal dingen wil uitlichten, is het voornamelijk de dingen die je misschien niet onmiddellijk gaat verwachten van zo'n denker en zo'n verzetstrijder. Dus Lumumba stond bijvoorbeeld voor de gelijkheid tussen man en vrouw. Heel duidelijk, heel expliciet. Kan je spreken van een feministische boodschap. Waarbij dat hij ook kritiek heeft op het feit dat de kolonisatie heel duidelijk patriarchaal is en net die tegenstelling tussen man en vrouw, tussen Afrikaanse man en vrouw, uitspeelt. Een tweede element is het open borders idee. Het idee voor hem was onafhankelijkheid, en dat is trouwens niet alleen voor hem, maar voor hem was onafhankelijkheid niet, ik wil mijn eigen land en mijn eigen grenzen en mij isoleren van de rest van de wereld. Integendeel, nee, onafhankelijkheid betekende net dat we op gelijke voet in relatie kunnen treden met de rest van de wereld. En dus hij stond daar heel expliciet over die douaneformaliteiten, die moeten allemaal afgeschaft worden. Als de Belgen moeten thuis kunnen zijn in Congo, maar dan moeten de Congolezen ook thuis kunnen zijn in België. En dat is een behoorlijk radicaal idee dat vandaag nog altijd onze politici schrik aanjaagt. Als je zoiets
zou... zeker in Europa.
Ja, ja, zeer zeker. Ja.
Want grenzen zijn heel belangrijk.
Ja, maar in die... Ja, jij zegt grenzen zijn heel belangrijk, maar ik veronderstel...
Voor Europa.
Ja, voor onze beleidmakers. En dat heeft veel te maken met het beschermen van gestolen rijkdom.
Mm-hmm. Ja, ja dat duurt tot vandaag natuurlijk voort. Zeker in Congo, met name in het oosten. Ja.
Ja.
Ik ben ook een beetje historicus en ik vroeg me eigenlijk af, kun je zeggen dat de moord op Lumumba eigenlijk het begin was van het postkoloniale imperialistische beleid vanuit het Westen? Wel, de onafhankelijkheid min of meer, die was redelijk op gang gekomen, niet alle landen nog, maar 61 was in die zin wel een soort keerpunt misschien in de hele... geschiedenis van Afrika, of zie ik dat verkeerd?
Ja, als je echt op zoek bent naar een moment om te kunnen spreken van een kantelpunt, dan kan de moord op Lumumba als een belangrijk, ja, toch zeker symbolisch moment zijn. Uiteraard, dat weet je ook zelf, de geschiedenis bestaat niet uit kantelpunten. Hè? Het is altijd, het gebeurt altijd... Ja, stap per stap. En Kwame Nkrumah sprak al over neocolonialisme... op dat moment, dus nog voordat Lumumba vermoord werd. Ja. Dus Fanon schrijft ook in Veropende de Aarde dat wel een paar maanden na de moord van Lumumba uitkomt, maar op Lumumba bedoel ik. Maar daar heeft hij het ook al heel duidelijk over. Neocolonialisme, de rol van de Afrikaanse elites die omgekocht worden door de westerse mogendheden. Dus de valse start eigenlijk van die zogenaamde onafhankelijkheid. Die onafhankelijkheid die Lumumba expliciet ook in de laatste brief die hij schrijft, noemt als de onafhankelijkheid verwoord tot een nieuwe kooi. Hè. We wouden ons bevrijden uit onze kooi, maar het wordt... We komen terecht in een nieuwe kooi. Dus dat kan je zeker stellen. En ik denk dat zowel Fanon als Malcolm X uitgebreid hebben gesproken over Lumumba... En over het feit dat, we spreken ook vaak over onafhankelijkheid als een momentopname, 30 juni 1960. Maar uiteindelijk is het een vijfjarige oorlog. Een vijfjarige burgeroorlog die volledig uit de hand loopt na de moord op Lumumba. Eigenlijk stort het land zich in chaos. De Belgen bombarderen de belangrijkste haven. Alles wordt kapot gemaakt, basically. En proberen Katanga, dus de rijkste provincie, als een soort van vazalstaat in te lijven.
Ja.
Dat leidt tot een vijfjarige burgeroorlog die vervolgens leidt tot 30 jaar dictatuur onder het goedgekeurd oog van de westerse mogendheden met Mobutu, dat uiteindelijk na 35 jaar, dus na de onafhankelijkheid, ontploft dat in een burgeroorlog die eigenlijk nu al ook 30 jaar aan de gang is. Hè? Dus sinds 1997 is het eigenlijk nooit echt rustig in Congo. En zeker niet in het oosten. En al die burgeroorlog kan je zien als een directe consequentie van het ondermijnen van de onafhankelijkheid vanaf het begin.
Ja.